Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hele goede morgen. Gaaf dat we zo met elkaar verbonden zijn. Via deze live dienst. Hopelijk ben je vanochtend opgestaan met hoop in je hart. Misschien alleen al door het prachtige weer wat de Heer ons geeft vandaag. Super om zo met elkaar Pasen te vieren. Van harte welkom ook namens mij in deze live dienst. Ik wil gelijk beginnen met een vraag. Het is niet zo moeilijk hoor, maar tenminste. Wat hebben een tsarendochter, een Amerikaanse miljardair, een Israëlische zwemster, de halfdochter van de vroegere keizer Constantijn en een schip van Mercy Ships met elkaar gemeen? Ja, makkelijk, jullie kunnen niet antwoorden natuurlijk. Misschien weten sommigen het. Maar ze dragen allemaal de naam Anastasis. En dat is het Griekse woord voor opstanding. Nou, dat is ook natuurlijk de reden waarom we Pasen vieren. Toen ik deze week aan het vertalen was, de tekst, we gaan lezen straks uit 1 Korinthe 15, kwam ik dat woord weer tegen. Heel logisch ook natuurlijk. Want vandaag vieren we met elkaar, en hoe mooi is dat, dat Jezus opstond uit de dood. En dat vieren we met elkaar, op afstand, ja, maar wel verbonden met elkaar. Gaaf om net die filmpjes ook te zien. En zelfs dat er meegezongen werd met het liedje, schitterend. Laten we dat ook vooral, inderdaad wat Bert ook zei, vasthouden om op die manier verbonden te blijven. Maar vanochtend vieren we op deze manier Pasen met elkaar. En weet je, Pasen is de grootste, de belangrijkste dag van het jaar in het leven van een volgeling van Jezus. Want we vieren dan onze, ja, zeg maar onze volledige hoop. Niet zomaar iets, maar de totale hoop die wij hebben ontvangen in Jezus Christus. En dan denken we na over wat Pasen voor ons betekent, maar we verheugen ons daar ook in. Want dat heeft zoveel betekenis en daar wil ik vanochtend met jullie op ingaan. Want wat als er nu geen opstanding had plaatsgevonden? Wat dan? Ik bedoel, weet je, het is niet zo heel moeilijk om te geloven in de dood van Jezus. Ik bedoel, iedereen sterft vroeg of laat, toch? En ook buitenbijbelse bronnen geven duidelijk aan dat Jezus is gestorven. Maar geloven dat de opstanding ook echt heeft plaatsgevonden? Ja, dat is wel even wat anders. Dus dat vind ik. Opstanding betekent namelijk dat iemand letterlijk, lichamelijk, dus fysiek dood was en weer tot leven is gekomen. Ja, weet je, en om dat aparte feit voor waar te houden, ja, daar is geloof voor nodig. Bekrachtigd door Gods Heilige Geest. Onze hoop en onze redding, dus in de christelijke zin, dus in de zin van de Bijbel, vraagt om geloof. Zowel in de dood, maar ook in de opstanding van Jezus. Gemeente, ons geloof in de opstanding van Jezus bepaalt al het andere waarin wij geloven en waar wij voor leven. Alles. Het christendom, sterker nog, valt of staat met de realiteit van Jezus' opstanding. En dan zullen sommigen denken, ja, dat is toch logisch met Pasen, Marco? Dat is de reden waarom we hier met elkaar Pasen vieren, toch? Ja. En toch, zo logisch is dat helemaal niet. En dat doel ik niet alleen maar op mensen buiten de kerk. Ook voor ons is de opstanding, om te geloven in de opstanding van Jezus, niet zo vanzelfsprekend, denk ik. In ieder geval uitdagend. En dus in de kerk zijn er dan ook heel wat mensen die de opstanding van Jezus relativeren, of die op een bepaalde manier wegverklaren, of uit verlegenheid over de opstanding er toch maar niet meer zoveel of helemaal niet meer over spreken. Dus ik zou niet kunnen zeggen dat het heel onbenullig is om het hierover te hebben. Of om met elkaar over de opstanding na te denken, alsof dat zo vanzelfsprekend zou zijn. Zelfs in één van de eerste gemeenten waren daar juist over de opstanding vragen over. En misschien bijna niet voor te stellen voor ons, omdat wij hebben, ja, hoe moet dat zeggen, we hebben vaak zo'n heel verheven gedachte over die eerste christenen, die eerste gemeente. Maar die waren niet anders dan jij en ik, joh. Want ook daar hadden ze vragen. Ook over de verrijzenis van Christus, zoals dat zo mooi heet. Sterker nog, in de gemeente, in één van die gemeenten daar, namelijk in de gemeente in Korinthe, waren er een paar die zeiden dat er helemaal geen opstanding was of zou komen. En dat lees je dan zo, denk je, oké, ik lees de Bijbel. Maar moet je nou eens voorstellen, hé? Vandaag komen wij met elkaar hier zo samen, als volgelingen van Jezus bij elkaar. En dan zou ik zeggen, broeders en zusters, goed dat we bij elkaar zijn gekomen om over Jezus te spreken, die voor jou en mij gestorven is. Het verhaal gaat rond dat Jezus opgestaan zou zijn uit de dood. Maar goed, we begrijpen natuurlijk allemaal dat we dit geestelijk moeten duiden. Dat hij na zijn dood geestelijk bij ons is. En dat ook wij van binnen geestelijk levend zijn geworden en niet meer dood zijn. Maar het is natuurlijk niet zo dat Jezus ook echt uit de dood opstond en weer levend werd. En dat is precies wat er in die gemeente van Korinthe door een paar mensen geleerd werd. En Paulus, die voelde haarfijn aan wat dat nou betekende als iemand dat soort dingen ging beweren. Want dit was niet even een kleinigheid. Er waren in die gemeente allerlei dingen aan de hand, lees je Bijbel. Maar hier, zo'n opmerking legt de bijl aan de stam van het evangelie van Jezus Christus. En juist omdat dat zo belangrijk is, schrijft hij er, als je het vergelijkt met andere dingen waar hij over schrijft, heel uitvoerig over. En dat wil ik op deze paasmorgen samen met jou en u ook lezen. In 1 Korinthe 15. Het is een langer stuk, maar laten we lezen. Paulus heeft dan al van alles gezegd en dan schrijft hij vanaf vers 1. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook aangenomen hebt, waar u nu ook staat. Waardoor u ook gered wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is. En dat hij is opgewekt op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, dus aan Petrus. En daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen naar Jacobus. En daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborenen. Ik immers ben de minste van de apostelen. Ik die het niet waard bent een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb me meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben, of zij, zo prediken wij. En zo hebt u geloofd. Dus als nu van Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken we ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt, als er inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Nou, een langer stuk, tot zover gemeente. Paulus die geeft hier niet voor niks hoor, een uitgebreide historische toelichting op wat er allemaal echt gebeurd was. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, schrijft hij heel duidelijk. En dat hij op de derde dag uit de dood opstond en dat dat zelfs al voorzegd was in de schriften, de Bijbel. En let op, toen hadden ze alleen nog maar het Oude Testament. En daarna is hij eerst verschenen aan zijn discipelen, die nu apostelen genoemd worden. En vervolgens zelfs, dat vind ik zo mooi, aan 500 broeders tegelijk. En dat schrijft hij allemaal op, heel uitgebreid, want hij wil een punt maken. Hij doet het niet zomaar. Want zoals gezegd, mensen, het christelijk geloof waar jij en ik in geloven, staat of valt met de opstanding van Jezus. Als er geen opstanding geweest was, zoals sommigen destijds zeiden, wat voor invloed zou dat dan op hen gehad hebben? Maar ook als we het naar ons toetrekken, wat voor invloed zou dat op ons hebben, op jou en mijn leven? Als er geen opstanding was geweest, zegt Paulus in vers 13, ja, dan is ook Christus niet opgewekt. Dus alles wat Jezus gezegd had in zijn leven, bijvoorbeeld dat hij de tempel zou afbreken en in 3 dagen weer opbouwen, daar bedoelde hij zijn leven mee, nonsens. Een aantal keren heeft hij voorzegd dat hij moest sterven en dat hij weer zou opstaan, rubbish. Als de opstanding er niet waar is, als dat niet gebeurd was, dan is Jezus niks meer dan een bedrieger. Als er geen opstanding was, ja, dan had God ook niet de macht om hem uit de doden op te doen staan. Jezus beweerde namelijk dat God hem het leven weer zou kunnen geven. Maar als God die macht niet heeft, mensen, welke macht heeft hij dan wel? Hoe kunnen we ook maar iets geloven als er geen opstanding is? Snap je wat ik bedoel? Dan is de Bijbel ook niet waar. En als de Bijbel niet klopt over de opstanding, nou zeg het maar, wat kunnen we dan wel geloven? Als er geen opstanding was, mensen, dan is onze verkondiging, zoals er in de Bijbel staat, leeg. En dan zijn onder andere al die voorgangers die vandaag ook spreken over Pasen eigenlijk niet meer dan entertainers. Dan zit ik hier alleen maar en probeer ik jullie een beetje te amuseren, but that's it. Eigenlijk verdoe je dan je tijd om hier in te loggen. Dan had je beter Netflix aan kunnen zetten. En voordat sommigen onder jullie misschien wel de jonge lui denken van ja, ja, laten we dat gaan doen. Ik hoop juist dat ook jij en u, dat je aanvoelt hoe ontzettend belangrijk het is waar we het nu op dit moment over hebben. Dus dat het je lukt, dat je ervoor open staat om eens even wat verder te kijken. Om iets dieper te denken. Om dit nou gewoon eens een keer te doordenken, binnen te laten komen. Weet je, ik wil echt niet dramatisch doen of weet ik veel wat. Maar het is gewoon zo dat er in de hele wereld, mensen, helemaal niks belangrijker is dan waar wij het nu over hebben. Dus laten we verder lezen, vers 14. Als er geen opstanding was, dan staat er, dan is ons geloof leeg. Gebakken lucht. Je denkt dat het iets is misschien, maar dan is het niks, joh. Als er geen opstanding was, dan zijn we ook nog eens allemaal valse getuigen. Valse getuigen van God, schrijft Paulus. Want dan zeggen we dat God iets gedaan zou hebben, wat eigenlijk gewoon helemaal niet zo is. En dan dichten we God krachten toe die hij eigenlijk helemaal niet heeft. Dan vertellen we van alles, doen we van alles, maar niet de waarheid. Nepnieuws, zeg maar. Zusters en broeders, als er geen opstanding was, dan is Jezus dus ook niet opgewekt. En zo schrijft hij het ook in vers 17. En als Jezus niet is opgewekt, dan is jullie geloof mataia, staat er in het Grieks. Waardeloos. Zinloos. Het heeft echt totaal geen nut. Dan geloof je in een mythe, leef je in een sprookje. Inderdaad, dan leef je in een soort Netflix-realiteit en worden we gigantisch voor de gek gehouden. Het is allemaal fake. Als Jezus niet is opgewekt, dan betekent dat ook nog eens dat we nog steeds in onze zonde zijn. En terwijl dat nu juist de reden was waarom Jezus kwam. Omdat de rechtvaardiging van Jezus sterven voor onze zonde in zijn opstanding juist bevestigd wordt. Maar als dat niet zo is, dan zijn we nog steeds in onze zonde. En nog steeds onder de heerschappij van de zonde. En gemeente, als er echt geen opstanding is, dan zijn ook zij die in Jezus geloofden en zijn gestorven, die zijn apollonto, schrijft hij, verloren. Dan leefden ze dus tevergeefs. Ze leefden hun leven voor Jezus, maar voor niets. En hun voorbeeld daarin voor ons zou ook niets betekenend zijn. En dan stierven ze ook nog eens tevergeefs. Want dan hebben ze geen eeuwig leven. Dan zien we ze niet terug. Want er is geen opstanding. Dus ik hoop dat je misschien al wat aanvoelt wat dit nou betekent. Voor nu. En voor eeuwig. Als er dus geen opstanding is. Dan is er totaal geen hoop. Voor jou of mij. Geen hoop op wat dan ook. Ook niet na de dood. De dood is dan het einde. Maar dan wel het bittere einde. Geen weerzien met familie. Met vrienden. Met geliefden. Want, schrijft Paulus zo heel scherp. Als wij alleen voor dit leven, mensen, dus zonder de werkelijkheid van de opstanding, hè, onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn we de meest beklagenswaardige, de meest miserabele mensen ever. Maar gemeente, godzijdank was er wel een opstanding. Christus is opgewekt uit de doden, zoals er staat in vers 20. Hé, ze hebben hem zelf gezien. Petrus heeft hem gezien. Alle andere discipelen hebben hem gezien. Meer dan 500 mensen tegelijk hebben hem gezien. En misschien hebben ze er wel eens over nagedacht, maar ze leefden nog, hè? Dus ze kunnen het gaan navragen. Die gast uit Korinthe, ga erheen. Mensen, de opstanding heeft wel degelijk plaatsgevonden. En God heeft wel alle macht. Onze God is totaal te vertrouwen. Hij heeft alle macht. Hij heeft alle kracht. En de Bijbel is waar. We kunnen de Bijbel vertrouwen. Sterker nog, en dit is interessant, juist de Bijbel wordt door niet-gelovige wetenschappers als een zeer betrouwbare historische bron geduid. En misschien heb je het al gedaan, en anders wil ik je echt aanmoedigen, omdat het ontzettende hard onder je riem is, om via RBNI, dus de nieuwsbrief die digitaal verzonden wordt, het linkje te volgen wat ik heb gegeven naar een lezing van Gary Habermas. En die gaat daarop in 3 kwartier. Echt waar, als je vandaag iets gaafs wil doen, kijk dat stuk van Gary eens. Zo gaaf. Het is die waarheid, mensen, die wij verkondigen. Wij verkondigen een levende Heer. Jezus leeft vandaag, zoals een lied dat mooi verwoordt. En dat betekent dat er een eeuwig leven is. En Jezus was daarvan, prachtig hoe Paulus het schrijft, de eersteling onder hen die ontslapen zijn. Gemeente, ons geloof is ons anker. En in vertrouwen mogen we geloven, want we hebben alle reden om te geloven. Want het anker, juist dat van de opstanding, houdt ons vast. En die opstanding, dat betekent alles voor ons. In Jezus hebben we vergeving ontvangen van onze zonden. We hoeven niet te vrezen. We hoeven niet te sterven in onze zonden. Gemeente, we kunnen vrede en vergeving bij God ontvangen. En onze geliefden, die ons zijn voorgegaan, die hebben en zullen straks volledig hun hoop in vervulling zien gaan. Ze hebben hem ontmoet in wie ze geloofden. Ze hebben Jezus gezien. Moet je je voorstellen. Hun hoop is voor eeuwig vervuld. Hun hoop is nu een realiteit. Ze zijn veilig bij Jezus. En zullen op die grote dag samen met hem en met ons op die nieuwe aarde gaan wonen. Over hoop gesproken. En wij, zusters en broeders, wij mogen zeker zijn van ons geloof in die opgestane Jezus. Hij brak de band van de dood. Hij overwon de dood. Waardoor wij voor altijd bij hem mogen zijn. Want weet je nog wat Jezus zei? Ik ben de opstanding, de Anastasis en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En zo mogen wij vol vertrouwen ons leven leiden. Mogen we leven met en voor Jezus. In de wetenschap, in die wetenschap, kunnen ook wij de uitdagingen aan in ons leven. Ook die van dit moment. Omdat we weten dat dit niet het einde is. En dat die gasten daar in Korinthe het niet juist hadden. We kunnen Jezus volgen door alles heen. Omdat we weten waar onze bestemming zal zijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, laat dus deze Paaszondag niet alleen maar een moment zijn om de paaseisjes te gaan zoeken of weet ik veel wat. Laat Pasen ons eraan herinneren wat een de diepe betekenis het is dat Jezus opstond uit de dood. Dus ik zou zeggen, weet je, laat deze zondag een dag zijn van lofprijs, van dankzegging en misschien wel van verwondering als je Gary Habermas gaat kijken. Want in de opstanding, in het feit, het historische feit van de opstanding, hebben wij alles ontvangen. Want de opgestane Heer is met ons. Hem zij alle glorie. Geniet van deze Paaszondag. Amen. Amen.